Gemeente, laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 8 en 19. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt deren toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen deren kroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Wij noemden u Psalm 89 en daarvan de versen 8 en 19.
Thank you.
De schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het boek der psalmen en daarvan de 96ste en in het boek Openbaring, het 14e hoofdstuk van vers 6 tot en met 13. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Psalm 96 en Openbaring 14 van 6 tot en met 13. Zingt den Heere een nieuw lied? Zingt den Heere, gij ganse aarde? Zingt den Heere, looft zijn naam? Boodschap zijn heil van dag tot dag? Vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is vreselijk boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en sieraad in zijn heiligdom. Geef den Heere, gij geslachten der volken. Geef den Heere eer en sterkte. Geef den Heere de eer zijns naams, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Aanbid den Heere in de heerlijkheid des heiligdoms, schrikt voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen, de Heere regeert, ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen, dat de zee bruisen met haar volheid, dat het veld huppelen van vreugde met al wat daarin is, dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren, want hij komt om de aarde te richten, hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen, degene die op de aarde wonen. En aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk. Zegde met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens hare hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns torens. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige geesten en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoor een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in den Here sterven. Van nu aan, ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover.
Laten we hier samen met elkaar gaan bidden. Majesteit, u hier op deze avond bent u samen met zo'n vele in dit gebouw. En het heel bijzondere van dit moment is toch wel dat uw woord ligt opengeslagen. En zo samen rondom dat woord verzameld, laat het dan zingen in het hart. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Want bij alles wat wisselt en verandert, en Heere, dat is veel in deze wereld. En dan denk ook aan, zo aan het einde van het jaar. En Heere, dan zien we alles rondom ons heen, waar eigenlijk niets zijn bestand houdt, en alles zal veranderen en veranderen. Te midden van dit alles blijft u dezelfde, in uw trouw, in uw belofte, in uw genade, in uw barmhartigheid die gij zo heerlijk en rijk geopenbaard hebt in uw zoon. Net liggen de kerstdagen achter ons. En het leeft als ware nog door in het hart, die boodschap van die engel in de nacht bij de herder. Heere, wat een wonder. Zij deden hun werk. Zij bewaakten de kudde. En zo midden in de nacht zaten ze daar. En Heere, daar kwam u met uw evangelie. Plotseling, onverwacht, overrompelend, zielsinwinnend. Zo zijt genoeg. Dat gij een God zijt die zondaren opzoekt. En u weet, Heere, wie wij zijn. U weet, Heere, dat we vanuit onszelf nooit naar u zullen vragen. Maar dat is het wonder dat gij zondaren opzoekt. Elke dag weer. Dat gij komt met uw woord en met uw evangelie. Ik verkondig uw grote blijdschap. Die al den volken weten zal. Verheer het volk Israël. En achter dat volk is al voor heel de wereld waar het woord wordt gepredikt. En dan heeft die engel geweend op dat kind in die kribbe. De zalig maken, Christus de Heer, in doeken de rikkels liggende in de kribbe. O Heer, maar ook vanavond die ene naam gepredikt wordt. Want niemand van ons kan eromheen. Simeon heeft het gezet. Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En zo samen vanavond hier in uw huis, Heere, gij blijft dezelfde in uw woord en in uw belofte. Dat we daarop rusten mogen. Daar alle kracht en alle genade in mogen vinden. Want het scheepje van uw kerk door de stormen heen vaart u zeker en veilig op de zee van uw belofte. Want die zei ja in uw zoon, meneer Jezus Christus. Daarom zei het ook die herders, komt, laten we gaan. En laten we zien het woord dat er geschied is. O Heere, als we dat dan in het afgelopen jaar nog niet gedaan hebben. Als we dan wellicht aan de prediking voorbij geweest hebben. En op die roepstem van u geen gehoor gegeven. Wanneer we dan vanavond hier voor de laatste maal van dit jaar op deze plaats samen zijn. Laat het dan leven in het hart. Door uw genade. Door uw liefde. Door uw geest. Komt. Laten we gaan. Om de toevlucht te nemen. Tot uw woord. Dat die zaligheid die vast ligt in Christus. tot die zaligheid die zo rijk geopenbaard hebt in de Zoon, uw goddelijke liefde. O Heere, we zeggen het wel eens als wij mokkeren, als de paden, dat u van ons niet afweet. Dat het zo donker kan zijn, dat, ach Heere, dan leggen we al die klachten voor u neer en dan zeggen we, zou God zijn genade geven, nooit meer van ons verweten, vruchteloos zijn afgelacht. In donkere dagen, in moeilijke dagen, in dagen van rouw en van verdriet, kan het lijken alsof voor een mens de hemel gesloten is, maar Heere, als we dan samen zijn, misschien ook met al die krachten, dat wij verstaan ook, dat u de onveranderlijke zijt, dat gij ook vanavond uw handen uitstrekt en dat gij zegt, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En dat we zo de prediking heiligen en zegenen in de harten van elk onzin. Dat wij dat wonder mogen verstaan en zeggen in geloof met wat Simeon zei. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is dat zien op u alleen. Afzien van onszelf. En opzien naar de levende God. Heere, laat daartoe in dit ogenblik de prediking gezegend worden. Zij willen uw naam dankzeggen. Dat u ons hier weer brengt op elkaar op deze plaats. In mogen ontmoeten. Zo in de trein van het leven. Het leven met dagen van zonneschijn. Het leven met dagen van nacht. Van rouw en van verdriet. Mijn Heere, u brengt ons samen in de woestijn van het leven. Bij die fontein van het levende water. Laat het ook vanavond klinken door het breken. En laat het in de harten gehoord worden. En in de harten van elk onze bestaan worden. Dat gij ons allen toeroept die dorst heeft. Die komen en die wil nemen het water des levens om niet. Heere, wilt u onze goede dienst geven. Laat het woord geantwoord worden. Niet anders dan die woord. Dat is de vastigheid van uw kerk. Dat is de hoop der zaligheid. Dat is de grond van onze verwachting. Dat is de enige bron van onze troost. Uw woord. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk met Heere, wilt u genadig verzoening doen over al onze zonden en al kan de opdragende u aan u Heer bidden. Geef ons een goede dienst. Zo Heer, dat het zaad van uw woord dat gestroomd wordt in de akker des harten mag inkomen en daar wortelen mag en de vruchten zich openen die wij zo hard nodig hebben. Vruchten die u werd en waar het om gaat. Vruchten van geloof en waarachtige bekering. Help ons Heer. Zoals ons in de afgelopen dagen zo menigvuldig geworden hebben. En als we zo tot u komen, onze bedelbrief voor u neerleggen. O Heer, wij zijn niet. We hebben niets. Ik zou niet weten, Heer, wat ik u moet aanbieden. Maar uw kerk is uw aangedaan in uw Zoon, meneer Jezus Christus. Daarom om zijn wil. Alleen ter wille van die enige naam. En doe ons allen zo. schande. En die dierbare wordt. O Heer. Hij alleen. Zijn naam. Moet daarom. Eeuwig in ons gaan. Vergeef genadiglijk. Al onze zonden. Mogen we samen met elkaar. Een goede dienst. Dat we straks naar huis gaan. En het leeft in het hart. Ik roep in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Uit genade. Amen.
Ja, dit is de laatste dienst die wij dit jaar hier in dit gebouwtje met elkaar houden. En als we dan zo dit jaar terugkijken, het jaar 2001, dan is er heel wat er gebeurd is. En dat zouden we allemaal op kunnen halen, maar laten we het niet doen. Het is wel een jaar geweest waarin er geschud is aan de wereld. Het is alleen jammer dat het weinig in ons eigen vaderland is doorgeklonken. Zo even rondom 11 september was iedereen wat aangedaan. Maar als je nagaat de openbaring van de laatste kerstdagen, dan kun je alleen maar concluderen dat men dat in Nederland weer naast zich neer heeft geschoven. En toch is er behoorlijk geschud. Je vindt de toename van de onveiligheid in de wereld. Toename van angst en onzekerheid. Laatst stond er zo'n klein stukje in de krant, weet u wel, dat meer dan de helft van de Nederlanders de zin van het leven niet meer ziet. Toename van criminaliteit. En in alle dingen zie je eigenlijk hoe de wereld meer en meer haar glans gaat verliezen. Juist naar Gods woord. Veel kunnen we daar met elkaar over nadenken. We doen het niet. Ook in uw en mijn persoonlijk leven is er veel gebeurd. Al die dingen die komen toch weer naar voren. Die staan daar voor je. Enkele dag terug stond ik aan het graf waar we mijn vader hebben begraven. Is toch wel aangrijpend. Laatste week heb ik veel gestaan op de dodenakker, maar als je dan zo je vader ziet begraven worden, grijp je toch diep aan. Lege plaats in je leven. Je hebt uiteindelijk maar één vader. En in zulke ogenblikken, dan voel je wat een gaaf het is om een vader in je leven gehad te hebben. En ik heb veel aan hem te danken. Van jongs af aan heeft hij het hele gezin altijd geleid naar het woord. Altijd gewezen op de vrezen des Heren. Veel zouden we daarover met elkaar kunnen hebben. Maar wat ik zou willen zeggen is dit. Als we nou terugkijken naar 2001. En laten we het dan maar doen vanavond vooruit. Het is een oudejaarsavonddienst. En we kijken vooruit naar 2002. Wat was voor jou het wonder van het afgelopen jaar? Wat was het voor u? Wat was de enige nou vast in het afgelopen jaar? Iets ook waar je weer het jaar dat voor ons ligt mee in kunt gaan. Mag ik het zeggen? De vastigheid van het woord. De onwankelbaarheid van zijn trouw. Ja. Al die dagen en al die maanden en al die weken heeft God voor ons gestaan met de vastigheid van zijn woord. En die slaat niemand over. Nee. Is het u opgevallen wat die engel daar sprak in de velden van Efrata? Want laten we eerlijk zijn, de vraag die ons allemaal bezighoudt, dat zal hier net zo goed zijn als in het westen van het land waar mensenkinderen wonen. Ja, maar is het nou voor mij? Mag ik er nou uit leven? Is die zaligheid in Christus geopenbaard nou voor mij? Mag ik de handen des geloofs daaruit opleggen om daaruit te mogen leven? En dan wijs ik je op één heel klein woordje. Waar je misschien makkelijk overheen leest. Maar waar net precies het antwoord ligt. Toen die engel daar die herders in dat veld opzocht. En ik kwam met die boodschap. Weet je wat hij zei? Want u. Moet je eens opletten. U. U. Is heden geboren. De zalig maakt. Kan persoonlijk, hè? Kan het indringend, hè? En daar in dat ene woordje is de Christusschrift voor u allemaal neergelegd. Ja. Dat is het wonder van het afgelopen jaar. De Christus der Schriften. Hij heeft wat geklopt op je hart. Hij is wat toegeroepen. Hij is gekomen omkleed met zijn belofte. Hij heeft zijn handen uitgestrekt elke dag weer. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Aan hem zal het niet liggen als we verloren gaan. Nee. Aan zijn trouw en aan zijn ontferming zal het niet verloren gaan. Ik heb de laatste keren, elke keer weer als ik preek in mijn eigen gemeente gezegd met aandrang. Als je verloren gaat, is het echt je eigen schuld. Op zulke zaligheid geen acht te geven. En dan hoor ik nog even vanavond doorklinken. Dat woord van Simeon. Wat hij sprak na zo'n lofzang aan het adres van Maria. En door Maria tot ons allemaal. Dat Christus het teken is dat weersproken zou worden. En de gedachten van vele harten zullen geopenbaard worden. Wat betekent dat? Vanavond in deze oudejaarsdienst is dit de boodschap. Leg je hart eens open. Want weet je waar we naar geoordeeld zullen worden? Of Christus nou een plek in je hart heeft, ja of nee? Daartoe is Christus gekomen. Om de gedachten van vele harten te openbaren. En lieve mensen, vanavond, het is voor Christus of tegen Christus. Ja, maar dominee. Ja, maar dominee. Is daar nog iets tussenin? Zeg het maar, is daar iets tussenin? Is er nog iets derde mogelijkheid? Of een vierde mogelijkheid? Ja, ik weet wel dat een heleboel mensen beweren dat je op de weg kunt zijn tot buiten Christus. Nou, dat beweren ze dan maar in mijn Bijbel zegt dat niet. En ik hou me maar liever aan de Bijbel. Het is voor Christus of tegen Christus. En nou, vanavond gaan we nog één keer naar het woord luisteren. Op deze plaats dan. En dan zien we dat die borg voor u staat. En weet je wat zo'n wonder is? Daarom heb ik deze versen voor u vanavond uitgekozen uit Openbaring 14. Die versen die zijn voorgelezen. Ik zou die in een grote lijn met u willen overdenken. We gaan natuurlijk niet uit die versen van Openbaring 14, vers 6 tot en met 13 alle woorden na. Maar in grote lijnen zou ik dat met u na willen gaan. En daar is het wonder als je dat leest. Dat de Heere hier komt tot de wereld. En dat hij die wereld in drie waarschuwingen vasthoudt. God laat de wereld nog niet los. Ook nu in het einde van 2001. En met drie waarschuwingen laat als het ware de klop op het hart van de wereld vallen. Zoek mij nou toch. En het laatste, dat krijgt de grootste aandacht. De Heere gaat op oudjaarsavond zijn kerk bemoedigen. Moet eens kijken wat een woord. Ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, schrijf. Moet heel specifiek worden opgeschreven. En neem dat nou mee vanavond. Zalig. De doden. Wat staat er nou? Die in den Heere sterven. Mag je nou in de Heere leven? En wie nou leeft in de Heere, zal in de Heere sterven. Nee, zal met hem leven, tot in eeuwigheid. Ik zou daarover met u vanavond willen nadenken. Dus mijn bedoeling is, Openbaring 14, vers 6 tot en met 13, ik wil dat in een aantal grote lijnen met u overdenken. Ik had eerst gedacht, die paar laatste versen, dat is natuurlijk wel mooi, maar je moet dat ook in zijn verband lezen, en dan gaat die tekst veel meer spreken. Nou, laten we dat dan doen. Ik schrijf erboven waarschuwing en bemoediging. Mooie thema voor oudejaarsavond. Waarschuwing en bemoediging. Vier gedachten. Het eerste, het appel op de wereld. Eerste gedachte. Tweede, de val van Babylon. Want de wereld heeft geen toekomst. Staat hier al dat Babylon al gevallen is. Dus de val van de wereld staat al vast. Babylon is gevallen, dus de val van Babylon. Ten derde, de toren van God over de zonde van de wereld. En het vierde, zalig die in de Heere sterven. Dus we overdenken waarschuwing en bemoediging. Ten eerste, het appel op de wereld. de val van Babylon, de toren van God en zalig die in den Heere sterven. Nou, voor we deze vier gedachten wat nader gaan overdenken, laten we zingen van Psalm 96, 1, 2 en 6. Wij zingen met elkaar Psalm 96, 1, 2 en 6. was nog een nagekomen gift voor de dankdagcollecte van 100 gulden. Hartelijk dank daarvoor. Volgende dienst, zo de heren willen we leven, donderdag 10 januari. Vanavond dus een oudejaarsdienst en dan beleven we wel eens in 10 januari een nieuwjaarsdienst. Zo een kleine stuk hier uit Openbaring 14 staat in een aangrijpend gedeelte van de Heilige Schrift. Zo, die hoofdstuk daaromheen in Openbaring heeft ons eerst 3 dieren laten zien, 3 monsters. Ik wil u dat even heel kort aanwijzen. Eerst heeft Johannes een draak gezien, een veelkoppig monster. Die draak stelde voor de Satan. En die Satan die had altijd nog toegang in de hemel. Op aarde verleidde hij de volken, maar had toegang in de hemel om de kerk aan te klagen. Denk aan het boek Job. Maar als dan Christus zijn middagsarbeid verricht heeft en hij gaat na de storting met zijn bloed ten hemel om in de hemel voor het aangezicht van zijn vader verzoening te doen, dan kunt u begrijpen dat er voor aanklachten geen plaats meer is. Want Christus heeft volkomen de prijs betaald en de kerk van de zonde verlost. Wat is het gevolg daarvan? Wel, die Satan, die draak, die wordt uit de hemel geworpen. En die mag er nooit meer komen. Hij mag wel op aarde nog de volken verleiden, maar in de hemel kan hij niet meer aanklagen. Omdat Christus zijn bloed heeft gestort. Daar stuiten alle aanklachten op af. Maar het aangrijpen is, die draak, die Satan, is wel op de aarde en de zee geworpen. En met alle woede probeert hij de volken te verleiden en de kerk te vervolgen. Om zijn werk nu op aarde te doen, maakt die Satan gebruik van 2 handlangers. U kent dat wel? Dat beest uit de aarde, uit de zee, dat is te begrijpen. Want die Satan is uit de hemel geworpen op de aarde en de zee om allen die daar wonen te verleiden. Nou, dan komt uit die aarde een beest op. En uit de zee komt een beest op. En er zijn 2 handlangers van de Satan. En door die 2 beesten probeert hij de volken te verleiden en de kerk te vervolgen. Dat beest uit de zee, dat is, zou je zeggen, de antigoddelijke macht van de wereld. Die wereldmacht, zoals je dat vroeger in het Romeinse Rijk gehad hebt, een antigoddelijke wereldmacht. Nou, daar staat de Satan achter en met dat beest uit de zee, die antigoddelijke wereldmacht, probeert hij de wereld te verleiden en de kerk te vervolgen. En dan het beest uit de aarde, dat is, om zo te zeggen, de antigoddelijke geest die in de wereld hangt. Ja. Nou, die 2 handlangers dus, de antigoddelijke macht van de wereld en de geest die er in de wereld heerst, die 2, dat zijn die beesten uit de zee en de aarde, dat zijn 2 handlangers die de Satan gebruikt in de strijd tegen de kerk en om de volken te verleiden en van God af te houden. Nou, als dat zo getekend is, dan kun je begrijpen, dan komt de vraag boven, en u ziet dat vandaag de dag is dat allemaal aan de gang, van hoe gaat het dan met de kerk? Hoe zal het nou met Gods kerk zijn, als de Satan op aarde geworpen is, en 2 machtige handlangers om de strijd aan te binden tegen God, tegen Christus en zijn kerk? Dan ziet Johannes, die ziet een 4de dier. Het lam. En dan moet je eens opletten. Ik heb nog een ogenblik gedacht om daarover te preken. Maar dan zie je dat lam staan op de berg Sion. En rondom dat lam de 144.000. Dat is de ganse kerk. En die kerk mag daar staan. En Christus als de overwinnaar. Wat dat betekent. Die kerk is wel in strijd hier op aarde. En die strijd is wel hevig. En de Satan valt verschrikt de kerk aan. Maar uiteindelijk is toch de overwinning aan het lam met die kerk die daar staat op de berg Sion staat. Ja. Nou, dat is ons zo getekend in deze hoofdstukken. En dan volgt dat gedeelte waar ik even vanavond met u over na willen denken. Hier in dat korte gedeelte. Daar volgen 4 boodschappen. 4 boodschappen uit de hemel. Heel aangrijpend om daar op Oudejaarsavond over na te denken. Regelrecht vier boodschappen aan de hemel. En dan zeggen wij wel eens, ja, die wereld is slecht. Ja, denk ik met u eens. Zelf kan ik dat nooit hebben. Ik zal er echt als dominee niet aan meedoen om mijn hele preek te gaan vervullen met de slechtheid van de wereld. Want wij als kerkmensen, we gaan dan reizen, niet? En het heeft weinig zin om dat te doen ook, want het is niet stichtelijk ook. En het is eigenlijk, moet je opletten, nou in zekere zin is het niet zo bijbels ook. Weet je waarom? Hier vanavond dan, stukje uit Openbaring 14. God laat die wereld nog niet los. Hij komt nog met drie boodschappen tot de wereld op Oudejaarsavond om die wereld op te roepen tot bekering. We gaan even kort naar die drie boodschappen luisteren. En dan als hij die drie boodschappen tot de wereld gericht heeft, dan heeft hij, en daar gaan we breder over nadenken, een heerlijke bemoediging voor de kerk in de strijd. Zalig de doden die in de Here sterven. Ja, en die boodschappen die komen echt uit de hemel van een engel. Johannes ziet op een gegeven moment in het visioen een engel vliegen hoog in de hemel. Zeg maar in het zenit. Hij moet omhoog kijken, daar zo hoog in die blauwe lucht, daar recht omhoog, daar vliegt een engel. Dat die engel daar vliegt, dat betekent, hij is door God uitgezonden, hij is gehoorzaam, hij vliegt op de wenken Gods om de opdracht die God hem geeft, gewillig te gaan vervullen. En die opdracht mag er zijn, want die engel die hij daar ziet vliegen in de hemel, heeft een boodschap. Ja, een evangelieboodschap. Ja, zie maar. En ik zag een engel vliegende in het midden van de hemel. Hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen. En tot wie richt hij zich? Hij heeft een boodschap om te gaan verkondigen, te evangeliseren, tot mensenstaten die op de aarde wonen. Moet je zo opletten. Eigenlijk staat het er zo, die op de aarde zitten. Ja, kijk, je hebt nou eenmaal op deze wereld mensen, die hebben niet meer dan deze aarde. Ze leven al alleen voor het tijdelijke, voor het wereldse. Het enige van hun leven is, ze kleven vast aan alles van deze aarde. Nou, verreweg zijn dat de meeste mensen. Door God geschapen, op deze wereld gezet, net als wij zondige mensen, gevallen mensen, en verreweg de meeste, denken die dan God aan de eeuwigheid, het enige wat ze hebben is deze wereld en deze aarde, het tijdelijke, daar kleven ze aan vast, daar zitten ze aan vast. En er is geen vragen aan God en geen zoeken van de eeuwigheid. Eigenlijk is de wereld arm en ongelukkig. Heb u dat nooit? Ja, als je een gezin hebt, moet je wel eens mee boodschappen doen, niet? En dan loop ik wel eens met mijn vrouw zo over dat winkelcentrum, vlak waar ik woon, de Koperwiek heet dat. En in deze dagen is het druk en ik heb dat altijd als ik daar dan overheen loop. En dan denk ik zo, wie zou nou hier de Heere vrezen? Dan denk ik wel eens, zou dat misschien een heel klein beetje zijn? Want als je zo de openbaring van die mensen ziet, ze hebben alleen maar het wonen op de aarde. Ze kleven daarom vast. Ik hoop niet dat je boos op me wordt. Maar de ergste zonde van onze tijd is het materialisme. Dat vastzitten aan deze wereld. Ze kleven er zo aan vast. En geen gedachte aan God, aan de eeuwigheid. Geen zoeken van de Heer. En weet je nou zo wonderlijk is? God laat ze niet los. God laat ze niet los. Want die engel vliegt daar met het eeuwig evangelie. Wat betekent dat? Er is heel veel van te zeggen, maar het gaat maar om een klein stukje. Wat is dat eeuwige evangelie? Kijk, wat nou tijdelijk is, dat is veranderlijk. Daar kun je niet op aan. Als een kleed zal het al verouden. Niets zal hier zijn stand houden. Maar wat eeuwig is, daar kun je op aan. Dat betekent eeuwig evangelie, dat blijft altijd hetzelfde, dat is onveranderlijk, dat is onherroepelijk, daar kun je op aan. Dat is het. Net zoals een eeuwig verbond. eeuwig verbond moet je niet gaan filosoferen dat het in de eeuwigheid is opgericht enzovoort. Eeuwig verbond betekent het is vast. Het is zeker. Het is onherroepelijk. Je kunt erop aan. Een eeuwig evangelie. Lieve mensen, als je ooit op iets aan kunt, is dat op het evangelie. Want het is eeuwig. Waarom is het eeuwig? Het ligt vast in de diepste diepte van Gods liefde. En het ligt vast in het middelaarswerk van Christus. Want zoveel beloftes als ze zijn, die zijn ja in Christus. En die engel die daar vliegt, die mag dat eeuwig evangelie verkondigen. Ja, precies, aan wie? Die mensen die niet anders dan die wereld hebben en aan die wereld hangen en aan die wereld kleven. Zodat God een appel doet op elk mens. En alsof dat niet genoeg is, staat erbij. En aan alle natie en geslacht en taal en volk. Nou, dat zijn alle volken in wat voor hoedanigheden ook. Niemand uitgezonderd. En als we vragen, hoe doet die engel dat? Dat appel met het verkondigen van dat eeuwige evangelie waar je op aan kunt. Wel, in het Oude Testament was dat ook tot al die volken. Hoe dan? Omdat het volk Israël daar was. Midden in de wereld had je het volk Israël. En die had de woorden Gods aan dat volk toebetrouwd. En vanuit Israël ging er een klop op het hart van heel de wereld. En nu in het Nieuwe Testament is de kerk door heel de wereld verspreid. En die kerk heeft daar te leven als een getuigende kerk. En de aanwezigheid van die kerk, die uit het woord leest en aan wie de woorden God zijn toebetrouwd, gaat er een appel op elk mens. God laat niemand ongewaarschuwd heen gaan. Moest er deze dagen nog aan denken, als je dan een rouwkaart moet opstellen bijvoorbeeld, dan schrijft men er wel eens boven, het heeft God behaagd die en die weg te nemen. Ja, dat kan uit mijn pen niet vloeien. U mag het van mij opschrijven, maar dat kan aan mijn pen niet vloeien. Weet je waarom niet? God heeft geen behagen in mijn dood. God heeft een behagen dat u leeft. Ja. Daarin heb ik lust, zegt de Heer, dat de goddeloze leeft. Kunt u dat nou begrijpen? Dat het hier vanavond ons verkondigd wordt. Die engel met dat eeuwige evangelie, hij moet dat verkondigen aan alle mensen die zich vastklampen aan de wereld. Waar ze ook wonen. En welk appel gaat er van het evangelie uit? Zeggen met een grote stem. Moet eens kijken. Eerst die engel daar in het zenit, waarom vliegt hij daar zo hoog? Vanwege het grote bereik, iedereen ziet hem. Het ontgaat niemand. God gaat aan geen enkel mens voorbij. En het evangelie wordt verkondigd met grote luide stem. Er zal niemand geleefd hebben die zou kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Dat is de bedoeling. Het appel van het eeuwige evangelie tot elk mens. En wat zegt de Heer tot iedereen? Vrees nou God. Geef hem toch de heerlijkheid. En aanbid hem. Die hemel, aard en zee. En de fonteinen van de water gemaakt heeft. U kent dat wel niet. Dat weten de jonge mensen. Dat oude wereldbeeld van de lucht. En de aarde en de zee. En dat de fonteinen worden genoemd, dat kunnen we begrijpen. Want in het oosten is het droog en dan is water uit de fonteinen van eminent belang. Dus de schepper wil hem nou eren. Wil hem verheerlijken. Wil hem aanbidden. Want God waarschuwt de wereld, want er staat, de uren van zijn oordeel is gekomen. En dan moet je dat zo niet opvatten vanavond, alsof dat één moment is vlak voor de wederkomst. Dit trekt heel de geschiedenis door. Heel de geschiedenis door. Jaar in jaar uit, dag op dag. Maar ja, dat betekent ook het eeuwige evangelie. Het wordt elke dag verkondigd. Elke dag. Elke week, elk jaar, van dag op dag, van jaar op jaar, God wordt het niet moe. En die engel vliegt met het eeuwige evangelie en die waarschuwt iedereen. De dag van zijn oordeel is gekomen. Wend je nou toch naar de Here toe. Zoek hem te kennen. Verheerlijk hem, aanbid hem, zoek hem te kennen. Ja, rijpend. Als u dat nou vanavond heel rustig op je in laat trekken. Mag ik die vraag nog een keer naar voren halen? Maar ja, het is toch een vraag waar menigeen mee loopt. Als je zoals dominee je huisbezoeken doet en je ontmoet jongeren, je ontmoet ouderen, dan kom je elke keer weer die vraag tegen. Hij zal hier ook bij menigeen leven. Ja, maar dominee, is het nou voor mij? Mag ik me dat woord nou toe-eigenen? Komt de Heer nou in dat woord ook tot mij? Nou, moet je dat vanavond eens rustig op je in laten werken. Wat zegt hier op Oudejaarsavond? Die engel dag in dag uit, week na week en jaar na jaar, doet niet anders dan aan iedereen dat eeuwige evangelie verkondigen. Als dit onwaar is, ik zei het in mijn inleidend woord, dat is voor mij het wonder van het afgelopen jaar, dat God u dag aan dag achterna gewandeld heeft. En elke keer weer met de klop op het hart is gekomen. Hier heb je mijn woord. Hier heb je mijn belofte. Ja. Mag ik verder gaan of niet? Ik wil nog één ding erbij zeggen. Weet je wat altijd het wonder is weer van de prediking? Ook zo vanavond. We met elkaar geschaard zitten. Rondom het woord. Hoe vaak heb je niet in de kerk gezeten. In het afgelopen jaar. In dat woord staat Christus zelf voor je. In zijn handen met zijn woord en zijn belofte. En u roept het u toe. Ik heb geen lust die u doet. Hier ben ik. Hij steekt zijn handen uit naar wederstrevige kinderen. En zegt, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Ja. Ik heb geen lust aan uw dood. Weet je wat zalig worden is? Kom er straks dieper op terug hoor. Weet je wat nou zalig worden is? Lieve mensen, nou hartelijk dat woord voor God omhelzen. Dat is nou zalig worden. Ja. Jij bent het ook met me eens dat de mensen het overal verkeerd zoeken. Zoek het ook. Kan ik nog iets bij mezelf vinden? Enige gestalte. Moet nou eens vanavond kijken. God komt met dat eeuwige evangelie tot elke mensenkind. God komt met zijn belofte tot u. En wanneer je nou hartelijk in het geloof op dat woord mag rusten, mag je in dat woord de zaligheid hebben. Want als het tweede, moeten we ook even opletten. We kunnen wel naar die wereld kijken. Ja. En het lijkt alsof de wereld na 11 september weer een beetje overeind probeert te krabbelen. Als ik nou naar die tweede boodschap van die engel luister, de tweede engel. Dat staat daar in vers 8. En er is een andere engel gevolgd, er komt een tweede. Dus Hannes staat te kijken, eerst die engel met het eeuwige evangelie. Houd het nou vast, God laat onafgebroken de klop van zijn woord op het hart vallen. En er komt een tweede engel. Daar ook hoog in de lucht, ook aan het vliegen. En die zegt, zij is gevallen. Babylon. De grote stad. Zij is gevallen. Weet je wat die engel niet zegt? Er komt een tijd dat de wereld voorbij gaat. Er komt een tijd dat de wereld valt. In de hemel staat al vast dat de wereld gevallen is. Babylon, Babel. We komen hier die naam tegen. Die staat hier voor heel die gode, vijandige, goddeloze wereld. Heel die wereld. Eigenlijk moet je opletten. Daarom ben ik even met die paar inleidende woorden begonnen. Daar aan het begin van hoofdstuk 14. Daar zie je die 144.000 staan met het lam op de berg Sion. Dat is Jeruzalem, waar Jeruzalem ligt. Hier is sprake van Babel. Mensen, er zijn eigenlijk in deze wereld maar twee steden. Babel en Jeruzalem. Jeruzalem staat, om zo te zeggen, voor heel Gods kerk, de bruid van Christus. En Babel staat voor de rest van de wereld, de gode, vijandige wereld. Het zijn eigenlijk maar twee staten. Het zijn twee steden. Het is het koninkrijk Gods en het koninkrijk van de wereld. Die dringende vraag voor ons allemaal is, waar staat nou je wieg en waar woon je nou? Het is of in Babel, daar hoor ik toe, of in Sion. Eén van tweeën. Deze en die is daar geboren. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelegd. Of Sion. Of Babel. Het is aangrijpend. Als Johannes die tweede engel ziet vliegen, hou nou je stoel even vast en luister ernstig. Zij is gevallen. In de hemel staat het oordeel vast, dus op de aarde zal het volgen. De wereld heeft geen toekomst. Ze is al gevallen. Het oordeel is al geveld. Er is voor de wereld geen toekomst meer. Maar nou staat het hier weer als een klop op het hart van de wereld. Alsof de Heere vanavond op Oudejaarsavond zegt, ja, maar ik ben niet alleen met mijn evangelie. Versta het toch dat deze wereld voorbij gaat. Dat het oordeel van die wereld vaststaat. En waarom is die stad gevallen? Ja, er staat nog één ding bij. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad. Weet je waar ons dat herinnert? Die taal van Nebukadnezar, weet je niet? Die liep een keer op het dak van zijn paleis. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd? En dat is nou de wereld. Die toren, weet u niet, waar het opperste rijk tot in de hemel. Macht en rijkdom, het grote. En de Heere zegt, het heeft geen toekomst, het is voorbij. Zij is gevallen. Jong en oud, we hebben onze taak hier wel op aarde. We hebben onze roeping trouw te volbrengen. Maar wat ik je bieden mag, ik wijs maar een paar dingen aan. Zul je niet aan de aarde kleven? Zul je niet aan vastzitten? Want het heeft geen toekomst, ze is gevallen. Het is eigenlijk met de wereld al voorbij. In het oordeel Gods. Als we dat nou beseffen vanavond. Dat zeg ik dan tegen mezelf, omdat ik prediker ben. Maar ik zeg het ook tegen mezelf, omdat ik toch mag zeggen dat ik het geloof wel ken. Zult u het ook tegen uzelf zeggen? In zoverre je nog niet bij Sion hoort, zult u haasten. En als ge wel bij Sion mag behoren, heb maar medelijden met de wereld. En waarschuw ze maar, wijs op het eeuwige evangelie, dat God ze nog oproept, aanbid de Heere. En wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En waarom is de wereld gevallen? Omdat ze te wijn van de toren, haar hoererij, alle volken heeft gedrenkt. Ja, een beetje wonderlijk staat het daar. Dat woordje toren, moet je eens even opletten, zou je eigenlijk anders moeten vertalen. Omdat ze uit de wijn van de hartstocht, haar hoererij, alle volken heeft gedrenkt. Kijk, dat doet de wereld, hè. De wereld die komt met een beker en die loopt over van wijn. Maar het is de hartstocht van de afgoderij van de wereld. De hartstocht van de zonde. De hartstocht van het dienen van de afgoden. En eigenlijk ligt elk mens uit die beker van die wijn van de hartstocht van de afgoderij van de wereld te drinken. Ja, kun je nou begrijpen dat later Paulus zegt, word niet dronken van de wijn. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Daar heb je het weer. Het is van tweeën één, jong en oud. Van twee, er is geen mogelijkheid tussen. Of je ligt mee te drinken uit die flessen van de wereld. die hartstocht, die roes. Zet je in vlammen vuur dat leven uit de begeerlijkheden van de wereld en alles wat de wereld biedt. En omdat de wereld al de volgelingen daaruit laat drinken, staat haar oordeel al vast. Of je bent vervuld met de Heilige Geest. En waar die geest in het leven komt, wat is dat eigenlijk? Ja, ik preek hier al heel wat keren. We hebben zo samen al heel wat keren naar het woord met elkaar geluisterd. En we hebben wel eens hier laten vallen, wat is nou eigenlijk wederbarende genade? Weet u niet, ik heb het eens een paar keer laten vallen. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Hè? Wij zeggen dat tegen elkaar, je moet wederom geboren worden. Nou, mag ik het vanavond zo zeggen? Wat is nou eigenlijk wederbarende genade? Dat God je beetpakt en je wordt ondergedompeld in de Heilige Geest. Dat is nou wedergeboorte. Gedoopt met de Heilige Geest. Ja. Word ik helemaal ondergedompeld in de Heilige Geest. Weet je wat je ook gelijk kunt zeggen? Dan word je ondergedompeld in het woord. Dan laat de geest mij drinken uit de flessen van het woord. Nou, wie heeft lust de Heere te vrezen? En wat is dat drinken uit de flessen van het woord? Dat is drinken uit Christus. Naar mijn mening kun je nooit wederom geboren worden buiten Christus om. Want in hem ligt het leven. Ja. Ja. Of. Ja, ik kan het ook niet anders spreken vanavond. Ik wil het ook niet hoor. Maar het kan niet. Er is geen derde mogelijkheid. Of je laat je dronken maken met de wijn van de hartstocht van de afgoderij van de wereld. En als je nog ligt aan de flessen van de wereld, en meer heb je niet. Dan zegt die tweede engel vanavond met een ernstige waarschuwing, zij is gevallen. Het oordeel van de wereld staat vast. Ja, voor ik nou naar de derde gedachte ga, wil ik iets eraan toevoegen, daar kom ik niet onderuit. Weet je wat ik nou bedoel? Ja, misschien valt u dat nou tegen. Maar als ik nou zo die engel daar hoor spreken. Zij is gevallen, Babylon. Want allen die leven op de wereld, die drinken uit die flessen van de hartstocht, de roes van de afgoderij van de zonde. En daar worden ze dronken van en hebben ze de toorn van God verdiend. Ja, ik weet niet of ik het zeggen moet, maar als ik dat nou zo hoor en als ik dat nou zo lees in de Bijbel, dan zeg ik, Heere, dat is nou mijn bestaan van nature. Dat is nou mijn vleeselijk zonder bestaan vanuit Genesis 3. Ik heb u verlaten. Ik heb u de rug toegekeerd. Ik heb nou die flessen van de hartstocht, van de hoererij van de wereld, heb ik verkozen boven u. Dat is wat David bedoelt in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept hem straf. Ik ben een ongerechtigheid geboren. En een zonde heeft mij mijn moeder mij ontvangen. En dat was voor mij bij kerst een wonder. Ik zoveel troost uit te varen. Dat nou Christus ontvangen is van de Heilige Geest. En als een kind gelegd is in de kribbe. Onder de vloek. Waar ik nou leven mag uit Christus. Ben ik verlost van die wijn, van de hartstocht, van de hoererij de wereld. En mag ik drinken door Christus uit de flessen van de Heilige Geest. Door u alleen. Nou de derde engel. Dus houd het nou vast. Eerste engel die met het eeuwig evangelie komt tot iedereen. Er zal nooit iemand kunnen zeggen, voor mij was het niet. God laat ook vanavond de klop op je hart vallen. Hier heb ik het eeuwige evangelie. Op mij kun je aan. Geloven is God betrouwbaar achter. Geloven is naar Christus vluchten. Geloven is zijn woord omhelzen. En God laat die klop vallen op het hart van ieder. Maar ja, het tweede. Als je het woord naar ze neerlegt. En je blijft drinken uit de flessen van de wijn van de wereld. En je laat je dronken maken. Wees gewaarschuwd, dan ben je al gevallen. En het oordeel staat vast, onherroepelijk. En het derde, ja, het is een diepe ernst. Dan komt die derde engel. De derde boodschap komt uit de hemel. En een derde engel is hun gevolg, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd geschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. Aangrijpend. Dus het eeuwige evangelie wordt gepreekt. Denk erom, zegt de Heer in het tweede, het oordeel van de wereld staat vast. En nu komt die derde engel. En die zegt, als je nou dat beest uit de zee volgt, en je volgt dat beest uit de aarde, je laat je dus door die twee metgezellen van de Satan inpakken, en je volgt die. Ja. En die hebben een merkteken op het hand en op het hoofd. Dat betekent dat ze bij de wereld horen. Je kunt aan heel de levensopenbaring zien dat ze bij de wereld horen. Die worden dus gedrenkt uit de wijn van de hartstocht van de hoererij van de wereld. En dan komt de Heer met zijn derde waarschuwing. Hij zegt, dan krijg je van mij ook een beker. En dan zul je moeten drinken uit de beker van de wijn van mijn toren. Dat is aangrijpend. Dus eerst dat eeuwige evangelie. Als je niet luistert, denk erom, de wereld is gevallen. Als je niet luistert, dan zul je straks moeten drinken uit de wijn van mijn toren. En die wordt ongemengd ingeschonken. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van een pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust. Dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld en ze iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Weet je wat je hierin hoort? Weet je wat hij hoort? Als dan die toren van God komt, dan komt dat brandende vuur en zilver. En die rook gaat op. Het herinnert ons aan Sodom, weet je niet? Sodom en Gomorra, dat de God werd omgekeerd en dat brandende zwavel kwam naar beneden. En de volgende dag ging Abraham kijken en hij zag dat rook, zag hij opstijgen. Wel nu, zegt de Heer, als je aan mijn eeuwig evangelie voorbij gaat, verstaat dat de wereld gevallen is. En dan zul je straks moeten drinken uit de beker van mijn toren. En dan zal dat vuur en zilver zal de wereld vertieren. En de rook gaat op tot in alle eeuwigheid. En je hebt nooit meer rust. Dat is een grijpende oordeel. Wat God hier uitspreekt over de wereld, dat komt. En als ze nou rustig op je in laat wekken, wat een ernst vanavond. Hè? Ik zeg het vaak tegen mijn eigen gemeente. Ja, misschien zeg ik het wat gechargeerd, maar dat doe ik om het u duidelijk te maken. Vanwege je zonde hoef je niet verloren te gaan. Je zult je nooit wijs laten maken. Want dan probeert de Satan je wijs te maken. Je hebt zoveel zonde, voor jou kan het niet, lieve mensen. Er is nog meer genade in het bloed van Christus. Let op het evangelie. Maar om welke zonde ga je wel verloren als je dat evangelie niet acht? Uw ongeloof. Luister eens goed vanavond. Dat is de meest schrikkelijke zonde. God is een liefde verachten. God op zijn woord niet geloven. Aan zijn belofte voorbij gaan. Aan zijn nodiging in het evangelie voorbij gaan. Op zijn Christus niet achten. Wie het eeuwige evangelie na zich neerlegt. Babel is gevallen. En straks mag je drinken uit de beker van de goddelijke toren. En het vuur van zijn zwavel, de toren van zijn zwavel komt neder. En de rook zal opgaan tot een eeuwigheid. Waarom? Omdat ze het woord van zijn genade niet geloofd hebben. Aangrijpend. En voor ik naar het laatste, en dat wil ik eigenlijk preken. Mijn eerste drie boodschappen aan het adres van de wereld. En dan moet ik het weer zeggen. Als ik nou zo die laatste boodschap van die engel lees. Ik heb zo thuis, heb ik dat eens rustig zitten lezen. Ik heb het toch eens omgekeerd en omgekeerd. Ik heb elk woord eens gewikt en gewogen. Ik heb er nou in de preek geen tijd voor. Je moet dat thuis ook eens doen. En toen ik er rustig over nadacht, weet je wat voor mij de conclusie was? Zeg u het eens vanavond. Als je nou staat voor Gods heilige aangezicht. En ik zie me daar staan met al mijn zonden en afmakingen. En wie heeft die niet? Wie heeft die niet? Ik weet niet of u me begrijpt hoor. Maar hoe meer ik uit Christus leef, hoe meer ik dierbaarheid in Christus zie, hoe meer de liefde van de Vader me dierbaar is, hoe meer de zonde me pijn doet. En hoe meer dat goddeloze bestaan niet open gaat. En hoe meer ik moet zeggen bij Paulus, ik ellendig mens. Hoe kom ik verlost van het lichaam deze doods? En dan moet ik op oudejaarsavond zeggen, en dan kijk ik terug, Heere, geef mij die beker van die toorn, want die heb ik verdiend. Zou er eentje durven opstaan vanavond te zeggen, ik niet. U mag het doen hoor, maar zou eentje dat durven? Zouden allemaal op oudejaarsavond niet zeggen, ja mijn Heer, dan heb ik, dan ben ik de eerste die die beker van die toorn verdiend heb. Dat het vuur en zwavel, dat vurige zwavel op mij moet neerdalen. En dat die rook opgaat tot een eeuwigheid. En dat ik tot een eeuwigheid gerust heb. En weet wat wonder is. Dan mag ik je preken vanavond. Nou heeft Christus die beker gedronken. Kan ik niet vatten hoor. Weet je wanneer Christus die beker gekregen heeft? Toen hij lag in die kribben. Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Ik zie hem worstelen in de hof Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, deze drinkbeker niet. Hij neemt die beker van de eeuwige toorn. En hij drinkt hem uit tot de laatste druppel. Ik roep het uit vanavond, is die borg jullie dierbaar? Weet je wat zalig worden is? Onverweld. Vluchten naar Christus. En schuilen in die ene naam. En dan komen ze als je bent. Wees nou eens eerlijk. Zonder franje, zonder vroomheid. Zonder gestalte. Eerlijk onder God herkennen. Ik heb de beker van die toorn verdiend. Of zeg je er geen amen op? Moet je daar geen amen op zeggen? En dan het wonder. Dat Christus hem uitgedronken heeft. Tot de laatste druppel toe. En als je zien mag op Christus. Ho dominee. Nou ga je te ver. Nou ga je te ver dominee. Heb je nooit gehoord dat zien nog geen hebben is? U zegt het dan wel. Zien op Christus. Ho wacht eens even. Waar haal je die uitdrukking vandaan? Dat is nou echt zo'n typische uitdrukking van mensen. Zomaar vergeten. Maar je komt het nergens in de Bijbel tegen. Als ooit iemand tegen u zegt, zien is nog geen hebben, dan zeg maar, u hebt het radicaal verkeerd. Ja. Ik loop zo wel eens langs mijn boekenkast, vind ik wel eens gezellig. Dan denk ik wel eens, hé, heb ik dat ook nog? Ja, dat heb je als je van boeken houdt. En hé, dat boek heb ik ook. Maar vaak haal ik zo'n boek uit de kast. Aan de buitenkant is het niet zo mooi. Ik hou van boeken met mooie kaften. En dan ruik ik er wel eens aan. En een boek heeft een geur. Hè? Maar dat is niet zo'n aangenaam boek om te zien. Het is een dik boek met een zwart kaft. Ik haal het eruit. En dan blader ik erin. Dat is zo mooi. Hè? Kan ik jullie allemaal aanprijzen. Hoe heet dat boek? Ambrosius heeft het geschreven. Het zien op Jezus. Lieve mensen. Wie op hem ziet, die heeft het leven. Ja. Hoor maar die oude Simeon. Mijn ogen, hij staat met Christus in de armen. Mijn ogen. En wat zegt hij? Hebben uw zaligheid gezien. Ja. En wie nou zien mag op die borg. O even wonder. Hij heeft de drinkbeker gedronken. De wijn van de eeuwige toer God. En dan mag ik drinken. De kerk des hels. En mij verlustigen. In de liefde van de Vader. Kijk, jongenoud. Deze drie boodschappen. Ik ga nou naar de vierde toe. Maar deze drie boodschappen. Wat zeggen ze ons? De klop vanavond op uw hart. Van het evangelie. Mijn jonge vriend. Als jij dat evangelie niet gelooft. Dan zul jij moeten drinken uit de beker van Gods toorn. En wat zal de Heere dan zeggen? Omdat je mij op mijn woord niet geloofd hebt. Heden dan. Heden. Indien gij zijn stem hoort. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Voor ik verder ga. Zullen we dit samen zingen. Psalm 95, het vierde vers. 95 vers 4. Eigenlijk wel een echte aangrijpende oudejaarspreek, vind je niet? Maar die drie boodschappen tot de wereld, niet omdat God de wereld afschrijft, maar u roept de wereld nog tot bekering. Het appel van het eeuwige evangelie, die waarschuwing, denk erom, de wereld heeft geen toekomst, is al gevallen. En als ge u niet bekeert, dan zult ge drinken van de wijn van de toorn Gods. Maar bekeert u nou toch? En nu het vierde. En dat is de heerlijke vertroosting en bemoediging voor Gods kerk. Moest kijken. Ik hoorde een stem uit de hemel. Dus eerst waren het engelen. Drie engelen met een boodschap als waarschuwing tot de wereld. Ik kan het niet laten, ik zeg het toch nog een keer. God schrijft echt de wereld niet af. God houdt nog elk mens vast. Als je het vasthouden, joh. God heeft geen lust aan de dood van niemand. Hè? Als ik verloren moet gaan, en wie dan ook verloren gaat, is eigen schuld. Ja. Zo houdt God de mens vast. Ook op oudejaarsavond, door drie keer toe. Maar als dan die bemoediging van de kerk komt, dan is er geen engel, dan is er een stem uit de hemel. En wie is die stem van? Niemand minder dan Christus. Tenminste, dat neem ik aan. Ik denk dat het alleszins redelijk is om dat aan te nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel. Dat zal ongetwijfeld zijn de stem van Christus of het lam. En die stem die geeft aan Johannes een opdracht op te schrijven. Hé, dat heeft hij meer gehad. Als u Openbaring 1 openstaat, dan kunt ge daar lezen dat als Johannes dat hele visioen krijgt van het hele boek Openbaring, dat hij ook de opdracht erbij kreeg om het op te schrijven. Vandaar ook dat wij dat boek Openbaring hebben. En nou binnen dat geheel krijg hij een extra schrijfopdracht. Eigenlijk was het niet nodig, want hij heeft alles al opgeschreven. Maar extra, een bijzondere schrijfopdracht. U voelt, dan komt er een hele bijzondere boodschap. Schrijf dit vooral op. Want dit vooral heeft mijn kerk nodig in de strijd van het leven. Ik heb u dat getekend, niet de draak die rondgaat, de Satan. Die geholpen wordt door die twee beesten. De macht van de wereld en de geest van de wereld tegen God. De kerk in de strijd van het leven met al haar moeite. Het leven is niet zo gemakkelijk, hè. We hebben wat zorgen en verdriet en moeite in het leven. Vandaar die bijzondere schrijfopdracht van Christus. En er klonk een stem uit de hemel. En die zei tot Johannes, schrijf nou op. En de Heere wil die opgeschreven boodschap als troost doorgeven aan zijn hele kerk. Zalig de doden. Dat begrijp ik niet. Hoe kun je nou zeggen dat een dode zalig is? Hoe kun je dat nou zeggen? Zalige doden. Ja. Bij de dood houdt het toch op? Bij de dood eindigt alle verwachting. Moet eens kijken naar een werelds mens. Ja, bij sterven houdt het op. Dan is haar verwachting voorbij. Het is het einde. Alles is over. Je hebt alles van de wereld even vastgehouden. Je moet het loslaten. En dan ga je sterven. Dat is toch diep ellendig of niet? Toch diep ongelukkig? Vind jij sterven niet verschrikkelijk? Nou, op zichzelf is het natuurlijk aangrijpend, hè? Als je zo rondom je heen mensen die je lief en dierbaar zijn, die gaan sterven. Kinderen op het graf, kleinkinderen. Vader overleden, moeder overleden, man, vrouw. Zijn toch aangrijpende dingen. Dat voel je weer als je dan zo staat bij zo'n zandkuil waar je vader ingelaten. Toch wel aangrijpend. Grijp dat tot diep in, hè. Ja. Bezoldiging der zonde is de dood. En toch, zalige doden. Ik geef het je vanavond door. Ja. Zalig de doden. Naar mijn smaak wordt er in onze kringen te weinig over de dood gesproken. En als er over de dood gesproken wordt, ik maak dat vaak in sterfhuizen mee. Ja, kerkelijke mensen van onze reformatorische gezindte, dan is men huiverig, dan weet men geen raad mee. Eigenlijk is dat niet goed. Vind je het geen heerlijke boodschap vanavond? Zalig zijn de doden. Zalige doden. Maar wat staat bij? Gezegen betekent dat welgeluk, zalig. Het is de tweede zalenspreking die hier in het boek Openbaring voorkomt. De eerste zalenspreking in Openbaring 1. Zalig degene die leest. En ze zij die horen de woorden van deze profetie. En die bewaren. Zalige doden die in de Heere sterven. Want wie sterft en leeft in de Heere, zal eeuwig met hem leven. Kijk. Nou, dat vind ik een van die teksten, dat vind ik goud waard. Ja, om allerlei redenen. Waar gaat het nou om? Waar gaat het jullie in je leven om? Wat is geestelijk leven? Ik word er wel eens moe van. Als ik mensen zie toppen en hoortoppen. Ja, dominee, ik zus hier zo. En dominee, toen kreeg ik die gestalte hier en toen kreeg ik dat zo. Ik gun het u van harte hoor, maar word je daar niet moe van? Daar kun je niet mee leven, daar kun je toch God niet mee ontmoeten. Het is zo eenvoudig. In de Heere. Daar gaat het om. Dat is in die borg en middelaar. Lieve mensen, het gaat alleen om Christus. Wanneer ben je in de Heere? Door het zoete geloof. Door het zien op hem. Om tot hem de toevlucht te nemen. Als ik mij verliezen mag in hem. Dominee, hoe ben je gekomen tot Christus? Er is maar één antwoord op te geven. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Hij heeft mij getrokken. Er is niks van mij bij. Ja. Hoe ben je dan gegaan, dominee? Ik ben gegaan zoals ik was en zoals ik ben. Als een verloren mensenkind. Ja. Maar waarom ben je dan tot Christus gegaan? Hij heeft mij genodigd. Hij heeft mij gelokt. Wie tot mij komt, zal ik geestjes uitwerpen. En die trekkende liefde van Christus was zo groot en dierbaar. Dan kun je niet anders zeggen, Heere, tot wie zal ik heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En ik heb geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, maar zegt iemand, ik heb te veel zonde. Waarom houd je dat van Christus af? Hij zat aan tafel met tollenaren en zondaren. Ja, maar dominee, ik ben niet uitverkoren. Ach, Christus roept geen verkorenen. Christus roept verlorenen. En roept zondaren. Oh, zo lief heeft God de wereld gehad. En die zoete borg in al zijn diepheid moest luisteren. Hij is gelegd in een beestenstal in een kribbe. Hij is gehangen aan het kruis. En riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En heeft de volle prijs betaald. Toen hij uitriep, het is volbracht. Is hij je nou niet dierbaar? Ja, in dieren. Ja, dan mag ik met al mijn zonden, met heel mijn nood, mag ik tot hem vluchten. En dan leg ik al mijn zonden in zijn handen neer. En dan ontvang ik van hem de volle zaligheid. Ja. Ik noem dat maar even, ja, als je wat geld opgespaard hebt. Geld is natuurlijk kostbaar niet, dat ligt ook niet voor het oprapen. En je bent iets aan het sparen, je wilt iets kopen. En dan ben je in de winkel en dan ga je dat kopen. Maar ja, dan moet je wel je geld over die toonbank naar achteren schuiven. En dan ben je wel dat geld kwijt, hè. Ik denk, nou, ik heb er lang voor gespaard, maar nou ben ik het kwijt. En dan krijg je er wel wat voor terug, maar dan denk ik altijd in zulke momenten, ach, het is maar een ruilmiddel, hè. Je krijgt het er ook weer wat voor terug. Het is maar een ruilmiddel. Waarom ik dat vertel? Wel, dat is nou zalig worden. Begrijp je wat ik vertel, kind? Dat is nou zalig worden. Het is alleen maar ruilen. Weet je wat jij nou naar God toe moet schuiven? Doe dat nou toch vandaag. Heel die rommel van mij. En al die zonden. Dat vuile boeltje. Ik heb niet meer. Ik heb alleen maar een vuil boeltje van binnen. En dan mag je zo naar de Heere schuiven. En op Christus leggen. En dan schuift Christus zijn gerechtigheid. Zijn heiligheid en zijn zaligheid. En zo word ik zalig. In de Heere. Is hij je dieper of niet? Dan zeg je, hij is blank en rood. Hij draagt boven 10.000. En het wonder is, hij heeft nog nooit een zondaar weggestuurd. Hij laat geen, rijke centileden geen. Maar armen heeft hij met goede vervuld. Zalig de doden die in den Heere sterven. Wat staat erbij? Van nu aan. Wat dat betekent? Twee dingen. Ah, dat zeg ik toch nog even. Dan zeg ik eerst wat het wel betekent. En dat tweede, dat zeg ik erbij, omdat er een rijke troost in ligt. Maar het eerste is de eigenlijke betekenis. Van nu aan. Weet je van welk ogenblik af? Toen Christus naar de hemel ging met zijn diepe bloed op de hemelverdag. Van dat moment af. Want toen is Christus ingegaan met zijn dierbaar bloed. En heeft daar voor het aangezicht van de Vader in de hemel verzoening gebracht. En toen hij volkomen de verzoening tot stand gebracht heeft. Hoe zegt de Hebreeënbrief schrijven dat? Om te verschijnen voor het aangezicht van de Vader voor ons. Nou, van dat moment, nu Christus daar zit aan de rechterhand des Vaders met zijn bloed. Nou, nu kun je zeggen, zalig de doden die in de Heere sterven. Op grond van zijn werk. Ja, hij heeft alles overwonnen. Dood, waar is nou je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Of geloof je het niet? Geloof je het niet? Ja. Ik heb mijn vader begraven. En weet je hoe ik hem gekarakteriseerd heb? Zo was mijn vader. Mijn vader kun je hierin samenvatten. Ik geloof hierin, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dat laatste had hij zo'n last van. Hij precies hoe mijn vader was. Ik geloof hierin, maar kom een ongelovigheid te hulp. De Heere weet dat. Het is ook eigenlijk te groot hem te zeggen, vind je niet? Zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. Sst. De hemel komt eraan te pas. De hemel zet er een stempel op. Een tweede stem klinkt uit hem. Ja, zegt de geest. Je zou zo kunnen zeggen. Inderdaad, zegt de Heilige Geest. Zie, hij weet mijn ongelovigheid. En de Heilige Geest zet het stempel erop. Hij komt te bevestigen. Ja, inderdaad, zegt de Heilige Geest. Nou, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ja. Stem uit de hemel. En de Geest bevestigt het. Zie hoe gemakkelijk het is. Ja, misschien hebben wij nog makkelijk praten. We zijn nog niet gestorven. Die weg moeten we nog gaan. Toch denk ik er veel over na. Jij toch ook? En dan denk ik wel eens, als ik nou straks sterven ga, hoop ik op 1 ding. Dat die borg er is. Nou, meer hoeft niet. Meer hoeft niet. Nou, dat betekent dat je je leven ook meer niet hoeft te hebben. Alleen dat zien op hem. Ja, dan ben ik toch jaloers op Simeon, niet? Mijn ogen hebben weer het zien, hoor. Hebben uw zaligheid gezien. Ja, en die herders gingen met haast. Ja, en dan staat er, ze hebben het gezien. Het kindelijke gezien. In al zijn diepheid zie je schoonheid in hem. Ja, zegt de geest. En als je dan sterven mag in Christus, dan mag je rusten van je arbeid. Dat betekent van al je moeite. Van al je zorgen. Arbeid heeft hier de betekenis. Je strijd, je moeite, je zorgen. Hebben we allemaal niet. Tja. Altijd die pijn hier van binnen dat je rouw meedraagt. Over mensen waarvan je veel houdt en je kwijtgeraakt bent. Altijd die pijn van binnen dat je midden in de strijd zit. Dat de Satan en de zonde die je onderkrijgt. Die moeite van het dagelijkse leven en het geestelijke leven. We zitten hier in de kerk die het ook allemaal wel kennen. Dan mag je even rusten van al die moeite. Dan is heel die strijd voorbij. Dan mag u rusten. Eeuwig uitrusten. Verkeren in de rust die er overblijft voor het volk van God. Maar eens kijken van de tegenstelling. Babelen is gevallen. En als je dan moet drinken uit de beker van de wijn van de toorn God. Geen rust tot in eeuwigheid. Wie in de Heere sterven. Zullen rusten van alle moeite. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Er is geen ziekte meer, geen rouw meer, geen geween meer. Er is God alles en in alle. Ik kan echt maar verstamelen. En hun werken volgen. Dat is heerlijk, hè? Ja. Gistermorgen, heb ik over, dat begrijp je misschien nou wel, over Simeon gepreekt. Toen ben ik begonnen met de wet. Ja, ik denk hier, we hebben het allemaal moeilijk met de wet, hè? Wij weten op het erf van de wet, op het erf van de kerk, die wet geen plaats te geven. Er wordt wat met die wet getopt. Alsof je eerst bij de wet moet komen. Ja, maar lieve mensen, het gaat niet om de wet. Het gaat om het evangelie. Daar gaat het om. En als je een rusten mag in Christus, moet je kijken wat hier de Heilige Geest zegt. Ja, zegt de geest. Je mag rusten van je moeite. Ja. Ja, mijn moeder zei gisteren toen ik nog even bij de was. Ja, dan mag ik mijn man niet meer terugverlangen. Als je mag rusten van je moeite. En die werken dan. Ze volgen wel. Maar ze gaan niet voorop. Ja. Wie gaat er dan voorop? Zie je wat er staat? De Bijbel is zo helder. De werken, de goede werken. Dat zijn de goede werken die uit Christus gedaan zijn. Ze volgen wel. Ze zijn dus wel van belang. Maar ze gaan niet naast me. En ze gaan ook niet voorop. Ze volgen alleen. Weet, ga erom. Omdat er één voorop gaat. Dat is Christus alleen. Wat een woord vanavond, hè. Zit meenemen. Kun je nou begrijpen waarom ik toch het hele gedeelte gedaan heb? Gaat veel meer leven, hè. Drie waarschuwingen voor de wereld. Ze waren wel ernstig, maar uit de liefde. God laat niemand los. En hier heeft ook in de afgelopen tijd het eeuwig evangelie ons gepredikt. Het was hier vaak goed, vond ik. Samen rondom het evangelie. Neem het mee naar huis, jongenhout. Troost aan het einde van het jaar. Troost bij de ingang van het nieuwe jaar. Misschien brengt het u verdriet en moeite. Geef niet. Zalig in de Here te leven. Dan zul je in hem sterven. Dan neemt Christus mij voor mijn rekening. En dan brengt hij mij in de eeuwige liefde Gods. Waar God zal zijn alles en een alle. En dat voor mij, het volgt wel. Het is niet onbelangrijk, maar het volgt alleen maar. Christus gaat voorop. Nou, lieve mensen, wat is nou zalig worden? Heb je nou begrepen, mijn kind? Heb je nou begrepen? Schuif nou al je zonden naar hem toe. Om nou alleen te zien op die ene naam. Zeg je het nou vanavond. Hij is blank. En hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En velen begrijpen me daar niet in. Maar ik zeg het toch maar weer en ik blijf het zeggen. Er is niks zo eenvoudig als zalig worden. Ik hoef er niks voor te doen. Want Christus heeft alles gedaan. Ik hoef alleen maar te rusten. Op hem. Is hij je nou dierbaar? Zalig de doden die in de Here sterven. Amen. Laten we samen zingen Psalm 4 vers 4. Psalm 4 vers 4. Heer in de hemel, mogen wij uw naam dankzeggen dat we naar dit schriftgedeelte mochten luisteren, dat we het hebben mogen verkondigen. We hoorden die drie waarschuwende boodschap tot de wereld, dat je eigenlijk geen enkel mens laat gaan, zomaar. U komt met uw eeuwige evangelie, dus een klop, laat u het vallen op het hart van elk mensenkind. Maar Heer, u hebt ook laten zien dat het oordeel van de wereld vaststaat. U hebt ons ook laten zien dat als we door blijven leven in ongeloof, dat we zullen moeten drinken van de wijn van uw toren. En dat dat brandende zilver zal opgaan tot in eeuwigheid. O Heer, hoe aangrijpend is dat. Dat is wel verdiend, want de wereld is strafwaardig vanwege de zonde van haar ongeloof. En toch in die waarschuwingen houdt ge iedereen vast en zegt u, bekeert u, bekeert u. Heilig dat woord in de harten van een ieder, in zoverre we nog buiten u en buiten Christus leven. O Heer, laten we zo niet het jaar uitgaan, maar dat we de toevlucht tot u nemen. U onze zonde belijden, om niet te rusten, voor we in rust te mogen in de Heer Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. Wat een troostvolle bemoediging voor uw kerk, Heer. Zalig de doden, een stem uit de hemel. Een stem van Christus met de bevestiging van de geest. De doden die in de Heer sterven. Laat het een spoorslag zijn voor ons allemaal. Om alleen Christus te mogen kennen. Ook om in hem toe te nemen. Om op te wassen in het allerheiligst geloof. En met Paulus te zeggen, ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan zegt Paulus aan het eind van zijn leven, ik heb het geloof behouden. Heb dank, Heere, dat u dit woord mocht prediken. Laten we het alle meenemen naar huis. Opdat we in de Heere mogen leven. Zien op Christus alleen. Vergeef genadiglijk onze zonden. En leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Heilige Geest, verheerlijk die ene naam in ons alle hart. Amen. De slotzang 68, het vijfde vers. naar huis en ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u.